Beste mensen, goedemorgen. Ik heet u van harte welkom bij dit derde seminar van het Nationaal Klimaatplatform in 2024. En vandaag gaan we het hebben over duurzaam gedrag, duurzame consumptie. Onder de titel Naar het nieuwe normaal. Vaak hebben we het in de klimaat- en energietransitie over de productie, over grote bedrijven of over de productie van duurzame elektriciteit. Vandaag kijken we naar de andere kant. Hoe consumeren we? En de reden daarvoor is deze. De ministeries in Den Haag werken op dit moment onder de coördinerende bevoegdheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een nieuw klimaatplan. Dat is een groot plan voor de komende 10 jaar... dat het kabinet conform de Nederlandse Klimaatwet 1 keer in de 5 jaar moet opleveren. Eind van dit jaar moet dat plan door het kabinet geaccordeerd en gepresenteerd worden. En het ministerie heeft het Nationaal Klimaatplatform gevraagd daarvoor een serie gesprekken en dialogen te voeren. Dat hebben we gedaan en op basis daarvan hebben wij het ministerie een aantal adviezen meegegeven over het nieuwe normaal, over duurzame consumptie. Wat zeggen burgers daarover? Ik ga daar zo direct over praten in 2 rondes met een aantal mooie gasten. Maar ik ga eerst naar collega Anna Kolgert. Zij is verbonden aan het Nationaal Klimaatplatform. Zij heeft die dialoog en gesprekken gevoerd. En zij kan ons meer vertellen over het advies wat wij vanuit het Nationaal Klimaatplatform op basis van die mooie gesprekken hebben gegeven aan het ministerie. Anna, vertel ons meer.
Ja, nou heel graag. Ik ga jullie dus iets vertellen over adviezen van het NKP voor het klimaatplan. En allereerst even dit. Als we kijken naar Nederland en duurzaamheid, duurzaam gedrag, dan moeten we even weten wat eigenlijk duurzaam gedrag uitmaakt. Wat maakt impact eigenlijk? Dit is een gemiddeld CO2-uitstoot van een Nederlands huishouder. Hier zie je een soort van diagram met bepaalde impact. Bijvoorbeeld impact van eten en drinken. Impact van auto, fiets of OV. Energie in het huis. Allerlei thema's die ook in de laatste tijd in de samenleving veel besproken worden. Dus het is goed om te weten wat maakt impact en waar kunnen we op impact uitoefenen als we dat gedrag bijvoorbeeld anders gaan doen. Nou, wat hebben we eigenlijk mensen gevraagd in deze gesprekken die we hebben gevoerd? Eigenlijk om te weten hoe eten, reizen, wonen en consumeren we als we Nederland duurzaam willen maken. Dus nu en in de toekomst. En wat is daar eigenlijk in mogelijk? Wat voor ideeën hebben mensen daar eigenlijk zelf bij? En specifiek ook hebben we nog gekeken naar, ja, kijk, als je dan duurzaam gedrag wil promoten, wat maakt het dan makkelijker, toegankelijker en ook betaalbaarder? Want eigenlijk gaat het er ook om dat duurzaamheid iets is voor iedereen. Of dat het makkelijker wordt gemaakt voor iedereen. We hebben daar specifiek ook willen kijken naar groepen in de samenleving die het misschien wat moeilijker hebben. Bijvoorbeeld mensen in armoede, mensen van niet-westerse gemeenschappen. Wat zit daar in de haarvaten van de samenleving? Dus we hebben natuurlijk niet iedereen kunnen bevragen, maar we hebben daar wel speciaal naar gekeken. Als het dan gaat om concreet duurzaam gedrag, wat bedoelen we dan? Nou, hier zie je al enkele voorbeelden van fietsen, van bijvoorbeeld misschien met je fiets naar het werk, meer naar de kringloop gaan, je huis isoleren, ook een veelbesproken thema. En natuurlijk het en hoe je bepaalde zaken eet. Dus hier gaat het ook om bijvoorbeeld vegetarisch eten en vlees. Al deze dingen die hebben impact nu, die kun je nu doen. Maar sommige dingen, zoals bijvoorbeeld stel je wil meer het OV verduurzamen of het makkelijker maken of betaalbaarder. Dat gebeurt natuurlijk niet van gelijk van vandaag op morgen. Dat zijn dingen die langer de tijd nodig hebben. Al die ideeën hebben we eigenlijk verwelkomd. En dan vervolgens hebben we ook nog gevraagd, want je kan het gewoon niet alleen verduurzamen. Wat kun jij doen? Wat kunnen andere mensen om je heen doen? Bijvoorbeeld je buren, mensen om je heen. Wat kun je vragen van de overheid? Wat is daarin belangrijk in? En wat van de markt? Ook hebben we mensen iets meegegeven, namelijk over gedragsverandering. Dat vonden we belangrijk om nog even mee te geven dat over tijd veranderen dingen. Dus wat je bijvoorbeeld normaal vindt. Hier is een reclame van een bepaalde hamburgerketen. En hier staat bijvoorbeeld, wil je eigenlijk een normale burger of eentje met vlees? Een rare omkering, je moet even wennen in je hoofd. Wat staat er nou eigenlijk? Maar dat betekent dat in de samenleving gewoon dingen verschuiven over wat we normaal vinden. En bijvoorbeeld nog een concreet voorbeeld over hoe je in de schappen dingen terug kan vinden. Op dit moment kun je ook vegetarische vleesvervangers gewoon in de schappen terugvinden. En soms zijn ze ook nog goedkoper. Nou, dat betekent eigenlijk heel in het kort, je kunt het allemaal nog nalezen op onze website. Dat je vaak hoor je namelijk dat als mensen meer kennis hebben, dat er dan een verandering plaatsvindt. Maar eigenlijk als je kijkt naar gedragsverandering is het zo dat er bepaalde stappen zijn die te zetten zijn en die eigenlijk impact uitmaken. Dus bijvoorbeeld als er een norm is van wat normaal is, bijvoorbeeld denk aan het roken, hoe dat veranderd is. Dan wordt het makkelijker voor veel meer mensen om mee te gaan in die verandering. Of bijvoorbeeld als een bekende Nederlander iets doet, nou, dan vinden we dat al een stukje meer geaccepteerd dan iets anders. Ik ga ze niet allemaal uitleggen, maar dat kun je ook nalezen inderdaad. Maar goed, de hoofdadviezen. Wat vonden mensen er eigenlijk dan van? We hebben heel veel ideeën verzameld. Het zijn er 140 of meer geweest. Over wonen, over reizen, over consumeren, hoe je dat allemaal anders zou kunnen doen. Maar als we kijken zo, wat zijn de 4 hoofdadviezen, dan komt er dit door. Maak duurzaam gedrag meer vanzelfsprekend, tastbaar, dus ook concreet en zichtbaar. Dus midden in de samenleving. Je moet het als het ware kunnen zien en vastpakken. Versterk lokale en collectieve acties van mensen. Dat wordt soms best wel vaak overgeslagen, maar je moet het ook gaan versterken. En dan meer normering. Dat betekent dat je eigenlijk als overheid bijvoorbeeld ook moet kijken naar... Maak daarin keuzes. Maak dingen gewoon veel meer normaal om te doen dan andere dingen. Daar gaan we denk ik zo direct nog veel meer op in. En dat laatste, een beetje moeilijk geformuleerd, maar meer differentiatie... betekent gewoon bijvoorbeeld met eten kun je misschien andere dingen beprijzen... of anders doen dan bijvoorbeeld met vliegen of verkeer. Het ene wil je misschien meer beprijzen en het andere misschien minder. Wil je meer stimuleren dan normeren. Dus daar gaan we zo meteen nog op in. En als laatste, ja, dit hoef ik eigenlijk niet per se te herhalen... maar het zijn eigenlijk de adviezen nog eens een keertje verwoord... zoals het NKP die geeft als advies voor het klimaatplan. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat de gasten daarvan denken.
Heel goed, Anna. Dankjewel voor deze mooie introductie. Dan weet u wat het advies is wat nu in Den Haag bij de ambtenaren is neergelegd. En we gaan zien eind van dit jaar waarschijnlijk het nieuwe kabinet zal dan het klimaatplan gaan presenteren wat daarvan terugkomt. We gaan over deze adviezen en de grote vraag over die duurzame consumptie. Wat doen we nu in de praktijk en wat is er voor nodig? Gaan we in 2 rondes praten. En ik begin met de eerste ronde. Dan nemen we een diepere duik in de praktijk. En zoals u van ons gewend bent, u kunt meepraten. Ik kom zo direct bij u terug. Maar u mag in ieder geval ook tijdens dit webinar vragen en opmerkingen maken. En aan het eind van elke ronde leg ik die voor aan de gasten. En die gasten in de eerste ronde zijn Rianne Cusé. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. Stichting Sterk uit Armoede. Vertel even kort, wat doen jullie?
We zijn een expertisecentrum voor en door ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. En een aantal van mijn collega's die komen ook uit generatie armoede. We zijn opgeleide ervaringsdeskundigen.
Kijk. Heel fijn, we praten zo verder, dankjewel. Tweede gast hier aan tafel, Mina El-Kadiri. Stichting Eskamp voor Vrouwen uit Den Haag. Ook aan jou de vraag, Mina. Wat doen jullie?
Wat doen we niet? ik ben coördinator ook van ontmoetingsplek Sterrenhoek in Eskamp. Wij krijgen heel veel bewoners. En duurzaamheid, verduurzamen is natuurlijk een van de dingen die gaande is in onze wijken vanwege de renovaties. Dus daar zijn wij heel erg mee bezig. En dat doen we met verschillende projecten. Het zij naaiatelier, het zij fiets, het zij combi, inductie leren koken. Wat is inductie? Wat is energie? Wat is verduurzamen? Hoe kunnen we afval beter verwerken? Hoe kunnen we eten beter hoe kunnen we beter eten maken, zodat we er langer mee kunnen doen? Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen waar bewoners ook naar ons toe komen met die vragen.
Kijk. We gaan zo meer van jou horen, wat je allemaal meemaakt in jouw praktijk. De laatste gast hier aan tafel, Alexander. Goedemorgen. Alexander Groen, voorzitter van de Stichting Klimaatgesprekken. Wij kennen elkaar langer, Alexander, maar vertel nog even voor de mensen thuis. Wat doen jullie?
Ja, goedemorgen Kees. Alexander Groen inderdaad. Als klimaatgesprekken zetten wij het gesprek in als interventie. En dat doen wij met meer dan 500 vrijwillige coaches. Maar ook 30 professionals. Zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid. Als dus in de huiskamersituatie.
En even voor de goede orde, jullie zitten in heel Nederland.
Klopt.
Voor die gesprekken.
Ja. Dat doen we in heel Nederland. En misschien gelijk een aardig bruggetje naar de adviezen. Versterk lokale collectieve acties. Zeker mee eens. Maar niet alleen lokaal, ook landelijk. Ja. Voorlopers van de nieuwe samenleving. Schitterend boek met allemaal initiatieven die actief zijn in Nederland. En dat is zowel landelijk als provinciaal als lokaal. En versterk dat.
Heel goed. Hier gaan we het zo direct nog uitgebreider over hebben. Ik ga eerst naar u thuis. U bent van ons gewend dat we elk gesprek meestal even starten met een peiling wat u vindt. Daarvoor hebben we de Mentimeter. En Anna neemt u even mee in de vraag die we u gaan voorleggen en hoe dat moet. Anna.
Ja, nou, we willen heel graag van jullie weten thuis wat jullie mening is over de volgende vraag. Allereerst moet je daar wel even je mening kunnen geven. En dat kun je dan doen door naar menti.com te gaan en daar een bepaalde code in te toetsen. Die code is net achter het hoofd van 85030471. Die vind je dan ook op het scherm. Ga daar even naartoe. En de vraag die daar dan voor ligt is, wat is volgens jullie dan dat nieuwe normaal? Want we kunnen dat wel even zeggen, maar wat bedoelen we daar eigenlijk dan mee? Misschien heb je in de samenleving gemerkt, de veranderen dingen om je heen. Misschien ten goede, misschien ten slechte. Maar als het gaat om de verduurzaming, dus wonen, reizen, eten en consumeren, wat is dan volgens jou het nieuwe normaal? Of wat zou het misschien moeten zijn? Dus daar zijn we benieuwd naar.
Heel goed. Dankjewel, Anna. Terwijl u thuis deze vraag beantwoordt, maak ik even een kort rondje langs de gasten hier aan tafel. Rianne, wat zou volgens jou normaal moeten zijn als het gaat over duurzaam consumeren?
Dan zou ik zelf graag zien dat mensen meer plantaardig gaan eten, maar dat het ook betaalbaar is.
Oké.
Want ja, als je een dunne portemonnee hebt, dan bepaalt je portemonnee in hoeverre je duurzaam kan zijn.
Ja.
En plantaardig voedsel, dat is doorgaans duurder dan niet plantaardig voedsel. En dat zal ongetwijfeld met subsidies te maken hebben.
Heel goed. Ga ik even door naar jou, Mina. Wat zou jij zeggen? Wat is voor jou dat nieuwe normaal? Wat zie jij het liefste?
Dat er geen armoede meer is in alles, ja, eigenlijk. Inderdaad, ik sluit me aan. Vooral eten. Het is ongelooflijk hoeveel bewoners het niet dagelijks kunnen doen om maaltijden te regelen. En dat vind ik echt heel erg. Het gaat om brood, het gaat om verschillende. Soms is het tijdelijk, soms lange termijn. Maar dat is echt ja, een probleem. Een heel groot probleem.
Heel goed. Alexander? Wat zou jouw antwoord zijn?
Ja, om te beginnen dat we met elkaar leven binnen de grens van één planeet. En dat redden we nog lang niet. Op dit moment hebben we 3 aardbollen nodig, of meer, in Nederland. Als we uitgaan van het gemiddelde. Dus dat om te beginnen. Ik ben het helemaal eens met plantaardige voeding. Nu is het nog, ben je vegetariër? Straks wordt dat, joh, eet jij nog dierlijk vlees? Dus daar moeten we echt in schuiven, ook qua taal, maar ook normeren. En dan bijvoorbeeld vliegtaks. Ja, dat moet nou echt een keertje gaan komen.
Heel goed. Dankjewel, Alexander. Ga ik even terug naar wat u thuis heeft ingevuld. Anna, wat zien we? Kan je ons even bijlichten?
Ja, heel erg veel. Zoveel dat ik het bijna niet meer kan lezen. Maar in het midden blijft consequent staan consuminderen. Daar, op tweede plaats zou ik maar zeggen, daar staat plantaardig eten. Ik zie ook nu niet vliegen, openbaar vervoer is wel heel erg belangrijk voor mensen. Fietsen is ook wel, nou, het is Nederland, hè, fietsen. Gezond, rechtvaardig zie ik staan, bewust. Ook wel mooie passende woorden. En weer vega, dus ja, echt van alles.
Heel goed, ga ik hier terug aan tafel. Inderdaad, dat consuminderen, dat u zegt van, u heeft allerlei ideeën over duurzaam gedrag, maar consuminderen komt er heel sterk uit. Begin ik even met jou, Rianne. Wat zeg jij dan? Zou dat inderdaad het leidende idee moeten zijn? Het nieuwe normaal is dat we met z'n allen gewoon minder gaan consumeren.
Ja, als ik dan namens mijn achterban, als ik ze zo mag noemen, en mensen met een dunne portemonnee mag noemen, die deden dat al.
Ja.
Want je kan geen nieuwe spullen kopen als je niet veel geld hebt. Je gaat naar kringloopwinkels en je, helaas, mensen kopen het goedkope vlees, de kiloknallers. Daarom pleit ik voor dat het plantaardiger betaalbaar wordt. Want de inhoud van je portemonnee bepaalt hoe duurzaam je kan zijn. En mensen in armoede, die blijven daarin achter. Terwijl ze wel mee willen, maar niet kunnen.
Ja.
Dus ik zou heel graag willen zien dat dat zo veranderd wordt dat ze wel mee kunnen doen.
Dan is het misschien een mooi idee, consuminderen. Maar daar moet je bij mensen met een smalle beurs niet mee aankomen, want die doen het al.
Die doen het al, ja.
Ga ik naar jou, Mina. Wat zou jouw reactie zijn op deze aanbeveling vanuit ons publiek?
Nou, ik zou me schamen.
Nadruk op consuminderen.
Ja, ik zou me eigenlijk schamen om nog eens een keer iemand die aan het overleven is, nog eens een keer te vragen om te consumeren. Want dat zijn eigenlijk de bewoners, de mensen die juist weten wat voor duurzaam is. Want ze zijn al in de overlevingsmodus. Dus die weten al eigenlijk op iedere dubbeltje, iedere 5 cent te draaien. Maar ook die boterham, maar ook die aardappel. Dus het is voor hun juist. En iemand eigenlijk die aan het overleven is, die heeft eigenlijk weinig ruimte. Je zou eigenlijk moeten kijken van hoe kunnen we deze bewoners helpen stabieler te maken. En dan juist verder te gaan met hetgene waar wij mee bezig zijn. Maar iemand die aan het overleven is, kan heel moeilijk meegaan. Omdat die persoon is aan het overleven. Die heeft geen ruimte meer om te denken van, goh, weet je wat, ik ga vandaag mijn afval scheiden. Mm-hmm. Die ruimte is er niet. We moeten echt gaan kijken van, wat is het probleem bij bewoners. En van daaruit moeten we werken. Ik kan wel dingen gaan opleggen vanuit de buurtkamer van goh, we gaan. Maar als de bewoner daar niet aan toe is, omdat er andere problemen zijn, ja, kunnen we daar niet naartoe. Dus ik kijk echt naar de situatie. En vanuit de situatie kunnen we verder kijken. Ja. Het is niet zo dat we allemaal dingen kunnen opleggen. Dat gaat heel moeilijk. En vooral als er armoede is en mensen zijn aan het overleven. Dat is gewoon moeilijk. Hun zijn al iedere aardappel aan het draaien. Hun hebben al maaltijden wat ze 2 dagen eten. Dus wat moet er dan nog meer verduurzaamd worden als iemand al zo leeft?
Ja, je kan niet eens meedoen met het consumeerder, hè, als je gewoon geen geld hebt. Ja.
En dit is dan alleen maar het eten. En dan komt daarna het wonen erbij, hè, verkeer erbij. Vergeet het verkeer, dat is oplopend of op de fiets inderdaad.
Ja.
Vliegtuigen wonen helemaal niet. Ja.
Ja. Maar het wonen ook.
Kom ik even bij jou.
En dat zie ik vooral in het plaatje. Hè. Het eerste wat ik zie, veel. Heel veel woorden. Dus het is niet alleen consuminderen. Er komen heel veel thema's op ons af. En dat is lastig. En om te kunnen veranderen. En volgens mij moeten we niet alleen maar focussen op de mensen in armoede. Want die hebben al een kleine voetafdruk. We moeten het hebben over mij. Over jou, Kees. Hoe veranderen wij? En dat is enorm lastig. Die norm moet verschuiven. Daar heb je motivatie voor nodig. Capaciteit voor nodig. En mogelijkheden. En de mogelijkheden, die zijn er lang niet altijd. Bij mensen in armoede. Die zijn er voor ons wel. Wij moeten dat voorbeeld gaan stellen met elkaar.
En nu zeggen mensen thuis via deze Mentimeter dat consumeren, dat moet eigenlijk het nieuwe normaal worden. Mm-hmm. Is dat het belangrijkste wat je burgers in Nederland, die inderdaad een wat betere portemonnee hebben, is dat de boodschap die je moet geven?
Eén van de boodschappen. Maar ja. Wij hebben dus onderzoek gedaan, hè, in opdracht van het NKP. Wat komt daaruit naar voren? Onder andere, wie hebben de verantwoordelijkheid? Dan staat de overheid centraal op 1. Ja. Nou, ik geloof daar helemaal in dat wij zelf een verantwoordelijkheid hebben. Maar de overheid mag best gaan normeren. Ja. Dat is ook wat we zien in het onderzoek. Daar is best draagvlak voor. Stel maar een grens. En volgens mij zijn we daar ook met elkaar best aan toe. Daarnaast hebben we gewoon heel hard, en dat mis ik een beetje in het rapport, begeleiding nodig en ondersteuning. Ondersteuning van de voorlopers en begeleiding in de transitie. Want het is namelijk helemaal niet makkelijk, laat ik het bij mezelf houden. Het is gewoon een rouwproces om afstand te doen van dingen die je gewend bent. Die vroeger wel normaal waren. 3 keer met vliegtuig op vakantie. Weet ik veel hoeveel nieuwe kleding kopen. Maar ik word heel verdrietig van als ik de Afrikaanse stranden zie, vol met restkleding, wat daar ligt vanuit het Westen, wat daar naartoe wordt getransporteerd. Ja, dat komt binnen. En door het gesprek daarover met elkaar te hebben, dat koppelen aan concreet handelingsperspectief, gaan we langzaam opschuiven. En we hebben de overheid daar ook in nodig.
En is het jouw... Ik kom nog 1 keer terug even specifiek op het punt van consumenten. Want dat is wat hier op tafel gelegd wordt vanuit ons publiek vandaag.
Ja. Yeah.
Is het zo dat in de klimaatgesprekken die jullie voeren, want dat zijn er honderden op allerlei
punten, duizenden zelfs
inmiddels, dat consumeren daar ook een groot thema is? Zeggen mensen dan in die gesprekken, nou, ik zou best bereid zijn om dat te doen, dat ik over de hele linie mijn consumptiegedrag matig en op die manier duurzamer probeert te zijn?
Ja, dat wisselt. En ik denk ook niet dat we met het vingertje moeten wijzen. Dat is iets anders dat we best mogen normeren. Maar wij behandelen die 4 thema's. Hè? Dus, en 1 daarvan is consumptie. En inderdaad, dan werken we met een actielijst. Van hoe kan jij jouw voetafdruk daarin verminderen? Ja, de een die zal daar meer op inzetten. En de ander zal eerst meer op voeding inzetten. Is ook helemaal prima. Wat belangrijk is, dat we in beweging blijven. Die transitie is best lastig. Het vraagt veel van ons. Maar we moeten allemaal zorgen dat we in beweging blijven. En met elkaar dan dat social tipping point bereiken. Wat we op een aantal terreinen gelukkig al hebben bereikt. Hè. Dus laten we daar ook positief over zijn. Maar als we dit meer gaan doen, dit soort gesprekken met elkaar voeren, concreet koppelen aan handelingsperspectief, bewegen we de goede kant op.
Goed, ik pak nog even het plaatje terug wat in de presentatie van Anna zat. En dat komt uit een publicatie van Milieu Centraal. Directeur Ika van der Pas, goedemorgen Ika. We gaan zo direct uitgebreider met jou praten in de tweede ronde. Misschien even over dit plaatje. Dit maakt heel mooi inzichtelijk. Hebben jullie onderzocht hoe zeg maar, de CO2-voetafdruk van onze nationale consumptie in elkaar zit? Vertel daar eens kort even iets meer over.
Heel kort, je hebt twee dingen. Eerst dit plaatje. Anne heeft heel mooi uitgelegd van, nou ja, zo ziet de CO2-voetafdruk van een gemiddeld Nederlands huishouden uit. Ik wil alleen toevoegen, het is ook belangrijk te realiseren dat deze klimaattaart, zoals wij hem noemen, ook best wel zwaar is. Het is bijna 3 keer hoger dan wereldgemiddeld. Dus het besef dat wij met z'n allen, zoals we hier zitten, als Nederlandse huishouden een grote footprint hebben, is wel goed, denk ik, om te realiseren aan het start van dit gesprek. En ik zat te popelen nog even om iets te zeggen. We hebben onderzoek gedaan naar consuminderen ook vorig jaar. Voor het Lustrum van Milieu Centraal.
Ja.
En wij hebben geconstateerd dat er best wel draagvlak is. 70% van de Nederlanders realiseert zich dat er ook echt maatregelen nodig zijn. Die dus ook iets gaan vragen van de persoonlijke leefomgeving, je persoonlijk leefstijl. Dus we hebben geconcludeerd dat er best wel draagvlak is voor verdergaande maatregelen, zelfs dwang en drang. Dus mensen beseffen zich heel goed dat er een inconvenient truth is en dat die uitgesproken moet worden, omdat ook hun veiligheid in het geding is.
En als mensen dan in jullie onderzoek aangeven, hè, zoals je zegt, wij zijn best bereid hierover na te denken of actie te ondernemen op het thema consuminderen. Ja. Zijn er dan specifieke gebieden, even terug naar jouw taartpunt om het zo te zeggen, zeggen mensen, nou, ik wil het vooral met voedsel doen of wonen of reizen of...
Ja, dus het is leuk om straks aan tafel wat in te gaan op de monitor duurzaam leven. Daar hebben we dit namelijk goed uitgezocht. Dus als je wil, kan ik dat nu doen. Nou ja,
misschien een korte tipje van de sluier oplichten.
Tipje van de sluier. We hebben de monitor duurzaam leven vorig jaar uitgebracht, in 2023. We hebben een groot representatief onderzoek gedaan. En het bijzondere is dat we niet alleen maar hebben gevraagd, wat denkt u? Maar ook, we hebben 100 gedragingen uitgevraagd. Dus wat doet u eigenlijk al? En waar staat u open voor? En we hebben dat uiteindelijk op een diagram geplot. En dan zie je dus dat we hebben ook sweet spots geïdentificeerd. Dus dat zijn gedragingen waar mensen zeggen dat ze die nog niet doen, maar dat ze daar wel open voor staan. En daar staat bijvoorbeeld in anders reizen. Nou, een elektrische auto kopen. Maar we hebben ook gezien dat er echt een paar bottlenecks zijn. Dat zijn gedragingen die grote klimaatimpact hebben, maar mensen niet echt open voor staan. Auto delen en vlees eten. Dat blijft toch echt wel een lastig onderwerp. Maar wat we wel hebben gezien uit dit onderzoek is dat mensen klaar zijn. Nederlanders zijn klaar om die milieusprong te maken. Wij zullen ze echt alleen moeten helpen, in staat stellen. En dat zit echt in de omgeving. Het is aan ons allemaal om de standaardinstellingen op groen te zetten.
Heel goed. We zien jou zo direct aan tafel, Ika. Praten we door. Even terug naar jou, Rianne. Je zei net, ik zou eigenlijk zo mooi vinden als plantaardig eten, dat is de toekomst, dat ook echt toegankelijk wordt voor mensen met een smalle beurs. Ja. En dat is vandaag de dag niet zo.
Nee.
Dat is jouw doorlopende ervaring. Mensen zouden dat eigenlijk graag willen, maar ze kunnen het gewoon domweg niet betalen.
Nou, mensen willen sowieso wel duurzamer. Tenminste, ik heb heel veel mensen gesproken. Er is een klein percentage die helemaal niet gelooft dat er iets met het klimaat aan de hand is. Die zijn er ook. Ja, ontkenners, hoe je het wil noemen.
Ja.
Dat is heel lastig om die te bereiken en te overtuigen dat er daadwerkelijk wat moet gebeuren. Dat zijn de mensen die zeggen ook van, ja, maar dat stukje vlees, ik wil best wel veranderen, maar dat stukje vlees laat ik me niet afpakken. Dat heeft ook iemand letterlijk gezegd.
Ja.
En het is vaak zo dat het enige is wat ze nog hebben, van het weinige wat ze al hebben. Dus ze voelen dat en ervaren dat iets van hun afgepakt wordt. En, ja, als dat mensen anders kan laten voelen, dan zullen die ook eerder verduurzamen, denk ik.
En zijn er andere thema's die in jouw ervaring belangrijk zijn? Ik kan me zomaar voorstellen, de energierekening. Die is natuurlijk voor zeker mensen met een smalle beurs. We hebben 2 jaar geleden die verschrikkelijke gasprijzen gehad.
Ja.
Paniek natuurlijk in menig gezin, huishouden, bedrijven. Iedereen die ineens denkt, dit kan ik niet betalen.
Ja, voor mijn achterban heeft de energietoeslag wel geholpen.
Ja.
Zou ik mensen die het niet aan hebben gevraagd vanwege de angst dat ze het misschien terug moeten betalen. Dat heeft allemaal met het toeslagenschandaal te maken.
Ja.
Er zit de wantrouwen naar de overheid. Ja, en dat is op zich heel jammer. En ik weet ook, heel veel mensen willen wel hun huis verduurzamen. Maar daar zijn ze zelf financieel niet toe in staat. En dan heb je de fixbrigades die wel tochtstrips en radiatorfolie en zo aanbrengen. Maar de grote dingen waar een inhaalslag mee gemaakt kan worden, zoals het goed isoleren van je dak en je muren, zonnepanelen, ja, dat wordt dan niet gedaan. Ik weet van iemand die heeft nu zonnepanelen gekregen. Moet ze €17 meer huur per maand betalen. Maar de muurisolatie die in de spouwmuur naar beneden is gezakt, omdat het huis al 50 jaar is, daar is niks aan gedaan. Dus ik denk, ja, dan sla je de plank een beetje mis.
Ja, ja, de grote besparing blijft uit.
De grote
waar je mensen echt mee zou helpen.
Ja, die mensen in de armoede, als je een huis wil verduurzamen,
ja,
dan help je ook eigenlijk direct hun bestaanszekerheid. Want daar valt direct in de portemonnee winst mee te behalen. Waardoor ze ook meer te besteden hebben en vanuit daar ook meer duurzame beslissingen zouden kunnen nemen op het gebied van consumeren.
Je zou denken, we hebben toch in Nederland wel wat geleerd van die hoge gasprijzen door die Oekraïne-oorlog. Dat verduurzamen van de woning, isoleren, besparen, kortom, alles uit de kast trekken om te zorgen dat die energierekening flink naar beneden gaat. Ja, dan helpt duurzaam gedrag juist mensen met een smalle beurs.
Ja, en dat doen mensen met een smalle beurs door van verwarming gewoon op 16 graden te zetten.
Ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat we bedoelen natuurlijk.
Dat is niet wat de bedoeling is, maar nee, dat is wel wat er in de praktijk gebeurt.
Maar zie je in de praktijk dat er veel meer aandacht is voor isolatie, besparen, het verduurzamen van huurwoningen?
Dat,
gebeurt dat?
Nou ja, ze zijn voor afhankelijk van woningcorporaties.
Ja.
En Mensen doen zelf wat ze kunnen door inderdaad gordijnen te doen en tochtstrippen, ja, en dat soort dingen. De kleine maatregelen. Maar ja, dat is eigenlijk pleisters plakken.
Ja.
Maar de grote maatregelen die ze zelf graag zouden willen, ja, die blijven vaak uit. Er zijn wel woningcorporaties die het wel goed doen, hoor.
Ja.
Gelukkig, ja, daar heb ik ook wel voorbeelden van.
Okay.
En ja, het heeft ook te maken met je energiecontract.
Misschien dezelfde vraag aan jou, Mina, hoe dat in Den Haag is. Bij jou in de buurtwijk wordt een groot warmtenet aangelegd.
Ja, Paulus, ja.
En dat warmtenet is bedoeld om mensen een goedkopere energierekening te geven. Tenminste, dat mag ik hopen. Is dat ook zo?
Ik woon in de wijk ook, dezelfde wijk. Dus
ja,
mijn huis is ook nu gerenoveerd. Ik ben van het gas af, warmtebron, ja, Inductie. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn hier 1,5-2 jaar geleden mee begonnen om eigenlijk de bewoners, de mensen te leren van wat is nou inductie. Zorg ervoor dat je het van tevoren je eten klaarmaakt, voordat je het überhaupt gaat maken, want het verbrandt heel snel. Ouderen die toetsen dingen niet begrijpen. Dus we hebben echt wel tijd gehad om bewoners echt de informatie te geven over inductie. Hoe ga je koken? Wat ik persoonlijk wel merk is, kijk, we zijn van het gas af, voor mij is dat ook nieuw. Ik ben natuurlijk gewend om je verwarming op 15, 16 te zetten. Met toenertijd met gas, het koken ook. Dus daar moet ik persoonlijk ook weer een weg in vinden van,
ja,
Doe ik het goed? Die tijd wat ik gebruik voor mijn koken en mijn verwarming aanzetten, is dat hetzelfde als gas? Dus daar moet je eigenlijk in de praktijk ook nog mee leren. Maar wat ik wel heel fijn vind bij ons in Eskamp Bouwlust, de huizen worden echt gerenoveerd. Ik woon in een oud huis, echt oud. En nu, ik kan gewoon rustig lopen en het is niet meer koud. Dus de renovatie helpt wel heel erg veel. Dus daar ben ik echt dankbaar voor en blij mee.
Is het al zover dat jullie het ook echt merken in je portemonnee? Want dat voorbeeld van 2 jaar geleden, die hoge gasprijzen. Dan
daar
zou je
zit
hopen
denk ik
dat duurzaam
tussen.
Ja.
Wat we natuurlijk nog met de warmtebron nu. Ik heb mijn verwarming aan, maar ik moet daarmee spelen om te kijken van wat is. Hetzelfde ook met mijn kinderen, met mijn kind. Hè, moet je aanleren van, nou, laat die verwarming gewoon staan. Want het heeft dus, wat ik laatst heb begrepen is, het is niet hetzelfde als gas. Je warmtebron kan je gewoon laten, eigenlijk op dezelfde temperatuur laten staan. Kijk, en dit soort informatie weten weinig bewoners. Dus op het moment dat ik dat wist, ga je dat doorgeven aan je buren, want die zijn ook, ja, van de warmtebron. Dus informatie, zichtbaarheid is echt heel belangrijk,
ja,
om mensen eigenlijk te laten wennen. Om niet zo, in ieder geval om de kosten naar beneden te halen. Wat ik ook belangrijk vind is de informatie naar energiemaatschappijen. Dat als we van het warmtebron afgaan en je moet naar een andere energiemaatschappij, zorg dat die informatie duidelijk is. Dat ook elektriciteit mee kan gaan daar. Dus dat je dadelijk niet 2 leveranciers hebt waar je dingen betaalt. Vooral voor mensen die de taal niet goed begrijpen, is die begeleiding heel erg nodig. Want daar bespaar je ook weer dat ze dus schulden gaan maken.
Ja.
Dus dat betreft ben ik wel blij met...
Dus wat je eigenlijk vertelt is, ja, dat duurzaam gedrag is er niet zomaar. We gaan naar een andere wereld toe,
tuurlijk,
om het zo maar te zeggen. Dus daar moet je mensen ook een beetje in meenemen.
Ja, zeker. En het laten zien.
En lukt dat bij jou?
Nou, in het geval dat lukt, ik doe mijn best. Ik probeer zoveel dingen zichtbaar te maken. En in dit geval hebben wij een naaiatelier. En wij zitten dus in de energiebrigade. Dat betekent energiepakket. Dat betekent dat de energiecoaches in Den Haag dus naar bewoners gaan om eigenlijk te kijken wat ze in het huis nodig hebben. En daarbij onze gordijnen kunnen aanbieden. Deze gordijnen worden gemaakt door vrouwen uit de wijk die met behoud van uitkering thuis zitten. Maar allemaal in verschillende landen hun diploma hebben als coupeuse. Dus we hebben gewoon toppe skills hier in Nederland, die gewoon echt van alles kunnen maken. In kleding en in gordijnen. Nou, dat is gewoon zo'n geweldige groep, waardoor ik nu ben uit gaan breiden. Ik heb nu een tweede locatie om eigenlijk heel Den Haag, waar het nodig is, te kunnen voorzien aan gordijnen. Daarbij vinden we het heel leuk om verduurzaming opdrachten binnen te krijgen. Ik noem maar een voorbeeld. Binnenkort gaan we kaften van zonpanelen maken. Dat zijn kleine zonpaneeltjes die je dus kunnen aansluiten op telefoon, op laptop of op een fiets.
Okay.
Voor deze groep is dat prachtig, want het zijn laaggeletterde mensen en het is nu zichtbaar. Dus je neemt mensen mee daarin. Dus maak zoveel activiteiten met verduurzamen eromheen en neem mensen daarin mee. En dan gaat het wennen en dan gaan we met z'n allen die kant op.
Nog even terug naar wat je zei over het naaiatelier.
Ja.
Snap ik het zo goed? In Den Haag, energiecoaches zijn op pad en die komen ergens bij iemand thuis en die zegt, nou, ledverlichting, misschien radiatorfolie, maar ook gordijnen. Ja. Die heeft u niet. Dat is toch wel heel verstandig.
Ja.
Om uw huis wat vriendelijker te maken voor energieverbruik en te besparen.
Ja.
En dan kunnen ze naar jou of naar jouw naaiatelier.
Inderdaad.
En dan worden die gordijnen gemaakt. Ja. En dan worden ze ook geïnstalleerd.
Inderdaad, het is voor kinderkamers of voor woonkamers, maar het is ook voor de buitenkant. Je ziet sommige bewoners hebben vuilniszakken tegen hun ramen. Een hoeslaak. Bewoner laat al zo zien dat het niet haalbaar is om gordijnen te kopen. Dus het sociale aspect is ook heel belangrijk hierin.
Ja.
Zodra je eigenlijk iets aanbiedt, heb je ook de bewoner. En op dat moment kan je eigenlijk alle informatie over verduurzamen energie, kan je gewoon rustig vertellen en het wordt ook opgenomen.
Ja.
Want je helpt een bewoner.
Ja. Ja, en wat jij ook zei is, het wordt zichtbaar gemaakt. Dat is ook heel belangrijk. Dat het zichtbaar wordt gemaakt.
Zichtbaar.
Ik ben zelf bijvoorbeeld echt een fan van de energiemonitor.
Ja.
Omdat je daar meteen in euro's kan zien direct wat je verbruikt. En ik vind het ideaal voor mensen die zeg maar pubers in een gezin hebben, die eigenlijk vaak veel te lang onder een douche staan.
Ja.
Waardoor er thuis stress komt en ruzie van schiet nou toch op. Mijn dochter net zo. En je kan dan meteen laten zien van ja, maar kijk, je hebt zo lang gedoucht. Moet je kijken wat dat kost. Moet je kijken wat je verbruikt hebt.
Ja.
En ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de bredere thema's. Ja. Hè? Want ik wil liever toch nog even wat verbreden. Let op, als we het over het klimaatvraagstuk hebben, hebben we het niet over de energietransitie. En dat horen wij ook in het onderzoek, dat het vaak te veel gelabeld wordt als de energietransitie. Laten we wel ook vanuit de overheid een heldere visie hebben, waar werken we nou naartoe? Leven binnen de grenzen van één planeet. En dan krijg je ook die verbinding tussen de verschillende groepen die actief zijn. Want voor de een is de energietransitie, en ik kan me echt voorstellen, en ik vind het een mooi voorbeeld wat zeker ondersteund moet worden. Maar voor de ander zit het veel meer op voeding, of zit het veel meer op reizen. Het is belangrijk dat we een heldere visie hebben. Waar gaan we naartoe en wat kan jij doen binnen jouw mogelijkheden om daar een bijdrage aan te leveren? Dus dat, toch een oproep om dat niet alleen bij de energietransitie te houden.
Snap ik. Nou kwam net, vertelde Ika, dat uit hun onderzoek komt dat er twee onderwerpen zijn waar veel aarzeling is. Laat ik het zo maar even formuleren. Dat is minder vlees eten.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld met de auto voor de deur te zeggen, nou, die doen we weg en dan gaan we met z'n allen in de buurt één auto delen.
Mm-hmm.
Kom je dat ook tegen in de klimaatgesprekken?
Je komt zeker dat soort thema's tegen, maar dat neemt niet weg dat we het gesprek er wel over aan moeten gaan. Als wij met elkaar toch weten dat in ieder geval rundvlees, dat een enorme impact heeft. Een mooi voorbeeldje. Als we gewoon alleen al de hamburgers van McDonald's en de Burger King, lees Hannah Ritchie, zouden mengen rundvlees met sojabonen, dan vinden mensen uit onderzoek blijkt dat is lekkerder. En dan hebben we heel Portugal aan CO2 uitstoot bespaard.
Ja.
En qua landgebruik heel Ierland.
Ja.
Dat soort voorbeelden moeten we gaan delen, moeten we voor het voetlicht brengen. Dus prima dat mensen van vlees eten houden. Ik ook, ik geniet ervan. Maar dat neemt niet weg dat daar best een norm op gesteld mag worden. Het kan gewoon niet meer. We moeten verschuiven in de normen naar een nieuwe wereld.
Toch even, omdat dit zo'n onderwerp is wat heel vaak opduikt en ook voor polarisatie en tegenstellingen zorgt. Mm-hmm. Er zijn dus heel veel mensen die gewoon echt dan heel hard tegen jou zeggen: Alexander, blijf van mijn gehaktbal af.
Ja, en
wat
dat
zeg je dan?
Dat jij zelf je keuze mag maken. Dus dat snap ik. Ik ga ook jou niet vertellen: joh, je mag geen gehaktbal, dat moet de overheid doen. Want ja, de overheid moet toch wel, daarom hebben we een overheid, die moet norm stellen. Dus dat moeten we wel met elkaar doen. Wat ik moet doen als transformatiebegeleider is gewoon het gesprek erover aangaan.
Nee,
waarom
ik,
vind
dan,
je dat zo belangrijk? Waar staat die hamburger voor jou voor? Of ja, die gehaktbal?
Oké, maar dan zou ik zeggen, leuk wat je nu tegen me zegt. Ik mag wel die gehaktbal blijven eten. Mm-hmm. Maar eigenlijk zeg je tegen me, ik vind het niet langer normaal.
Ik vertel jou dat ik het niet meer doe. Ja. Dus ik ga het gesprek met jou aan waarom ik een andere keuze maak. Ja. En ik ben nieuwsgierig naar jou waarom die gehaktbal voor jou zo belangrijk is. En als Rianne dan zegt, ja, dat is het enige nog wat mij vreugde geeft, omdat ik bij armoede al zoveel andere dingen moet inleveren, dan zeg ik, eet jij nog lekker even voorlopig die gehaktbal. Ja. Maar voor mij, ik pak het gewoon maar even heel klein in mijn eigen wereld. Ik heb keuzes. Ik kan de warmtepomp betalen. Heb ik gelukkig ook gedaan. Ik vind het prima om wel die stap al te maken in minder vlees eten. Dat is mijn keuze.
Ja.
Nou, en zo maakt iedereen zijn eigen keuze. En de overheid mag norm stellen. Ga het maar doen.
Kom ik tot slot nog even bij jullie terug. In jullie verhalen, Rianne, Mina, gaat het veel over eten en wonen.
En armoede.
Juist. Ja. En dat is in wat jullie in de praktijk het meeste tegenkomen. Of zijn er nog andere duurzaamheidsideeën die opkomen waar mensen mee bezig zijn? Of is dit...
Mensen proberen wel en ze willen wel, maar het lukt ze niet altijd. En dat heeft te maken met inderdaad een dunne portemonnee hebben. Maar het heeft ook een gedeelte met te maken met onwetendheid. Ja. Niet precies weten hoe het zit.
Ja.
Weet je, en als je in een overlevingsstand, wat Mina zegt, dan zit je hoofd al heel vol.
Ja.
En dan heb je gewoon niet heel veel ruimte voor andere dingen.
Ja, heel goed. Mina, wat zeg jij?
Nou, ik sluit me mooi aan het verhaal. Alleen, ik vind persoonlijk, laten we gewoon in mijn geval, in onze wijk in Den Haag, waar ik vandaan kom, zijn ze al aan het overleven. Dus het laatste wat ik zou zeggen tegen mijn mensen is, sla die gehaktbal over. Juist niet, want die eten ze al niet. Dus het is dan heel moeilijk om dat te zeggen. En wat ik wel vind is het bewust maken van dat we naar het verduurzamen gaan. En dat heeft dan te maken weer met afval. Laat mensen proeven in alles, in het wonen. En ik vraag daarbij ook de overheid, maar ook wooncorporaties, alsjeblieft, zorg ervoor dat onze bewoners gewoon de informatie krijgen en dat het zichtbaar is. Wij hebben gewoon, dit is gewoon een hele grote klus dat we met z'n allen moeten doen. Dit kunnen we sowieso niet alleen. We hebben ook onze bewoners nodig, want de bewoners weten zelf ook echt wel hoe ze goed moeten leven. Dus we moeten ook naar hun luisteren. Maar wooncorporaties, de overheid, ik vind dat een stukje verantwoordelijkheid voor de informatie echt bij hun zit. En vooral op het sociale aspect. Laagdrempelig. Zorgen voor verschillende talen. En niet eenmalig, maar een paar keer per jaar. Van mij bedoel je markten daarvoor. Braderie. Dus maak het gewoon zichtbaar.
Ja. Tot slot in deze gespreksronde ga ik terug naar jou, Anna. Zijn er vragen, opmerkingen vanuit onze toeschouwers, kijkers?
Jazeker, er zijn er heel veel. Een beetje wat ik wel zie als een rode draad is ook een beetje de vraag naar in hoeverre het eerlijk is om bepaalde dingen te vragen van sommige mensen in de samenleving versus anderen. Dus bijvoorbeeld de dunne en de dikke portemonnee. Daar zijn best wel wat vragen over. En in het verlengde daarvan, hier is een vraag over, moet het duurzaam gedrag niet duidelijk worden gedifferentieerd? Dus voor de een dit vragen we dit en voor de ander vragen we dat. Dus bijvoorbeeld naar de portemonnee misschien differentiëren, of misschien andere manieren. Maar we kunnen niet iedereen over één kam scheren daarin. Dat wordt een beetje hier ook in de chat gevraagd.
Heel goed. Ik maak een heel kort rondje. Hou het even kort, Alexander. Ik begin bij jou. Wat zeg jij reactie hierop?
Ik denk toch, de overheid is er voor de maatschappij. Dus stel in ieder geval normen wat het nieuwe normaal is. Dus zorg dat plantaardig eten beschikbaar is voor iedereen. En betaalbaar is. Dus stuur met belasting. Stuur met tax. Dus dat is een belangrijke. Maar laat mensen, geef mensen ook keuzevrijheid. En hou ze in beweging. En daarmee onderschrijf ik van ondersteun dus alle transitiebewegingen. Dus ondersteun de begeleiding daarin.
Oké, okay, heel goed. Rianne, wat zeg jij in reactie hierop?
Ik sluit me aan bij jou. Trek ik het even door naar biologisch eten, dat dat ook betaalbaarder moet worden. En ik denk zeker dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. Want zodra ze dat niet hebben, houden ze het ook niet echt vol. Ik denk dat afdwingen dat niet werkt. Maar dat inderdaad normen gesteld worden vanuit het Rijk. Volgens mij is dat ook wat mensen wel verwachten.
Ja. Heel goed. Mina, jij tot slot.
Ja, hetzelfde. Nogmaals, informatie, zichtbaarheid. Zo belangrijk.
Ja.
En van mij op het hele jaar. Niet één keer, want dan heb je weer koude markt. Je moet continu voor je trekken dat men het weet. Het is hetzelfde als je een horloge op je rechterhand draagt altijd. Je doet hem op je linker. Is het even wennen. Maar na een maand ben je hem gewend. En ik denk dat het met verduurzamen ook zo is. Als het maar continu over praten, dingen zichtbaar kunnen maken, projecten voor de bewoners kunnen laten zien, dat we dan echt wel een stap verder kunnen met z'n allen samen.
Zo maken we het normaal.
Ja, yes, zo maken we het zeker normaal.
Heel goed. Ja. Dank jullie wel voor deze ronde. We gaan door naar een nieuwe ronde met nieuwe gasten. Wordt vervolgd.